Aan de Schietbaanweg in de Rotterdamse wijk die tegenwoordig het Oude Westen heet, staat tussen de huizen in een antiek, groen, smeedijzeren hek met krullen en bogen. Het is het laatste wat er nog over is van een Joods ziekenhuis dat daar tot in de Tweede Wereldoorlog heeft gestaan. De 17-jarige Sophie Huisman werkt er in het begin van 1943. Ze is leerlingverpleegster. Ze heeft er, naar eigen zeggen, een prachtige baan. Maar ze werkt er nog geen maand of er stoppen lege vrachtwagens voor de poort en alle zieken, ouderen en verplegers worden ineens opgepakt. Ook Sophie moet mee.
We werden in auto's geladen. En daar ik achterin zat, wilde ik een poging doen eruit te springen. Ik werd echter tegengehouden door verschillende mensen die bang waren dat ik mijn benen zou breken. En daarmee was mijn lot bezegeld.
20 jaar na haar arrestatie vertelt Sophie haar verhaal, wat ze op een bandrecorder vastlegt. Het is de eerste keer en ook meteen de laatste dat ze in het openbaar vertelt over haar reis naar Sobibor en daarna langs alle andere kampen en over de gruwelijke dingen die ze er meemaakt. Goede kans dat je haar stem nog nooit eerder hebt gehoord. Haar naam wordt bijna nooit genoemd als het om Sobibor gaat. Toch is zij een van de weinigen die in Sobibor is geweest en het heeft overleefd.
Sophie wordt op de dag van haar arrestatie in 1943 naar Kamp Westerbork gebracht. De plek van waaruit de treinen naar de kampen in het oosten vertrekken. Werkkampen worden dat genoemd. Al is er bij een aantal van de gevangenen uit het ziekenhuis wel meteen grote twijfel. Waarom staan ouderen, zieken en kleine kinderen dan op de transportlijsten? Wat moeten die dan doen in een werkkamp? Sophie is nog maar een paar dagen in Westerbork wanneer haar naam wordt omgeroepen. Ze moet mee met het treintransport. Ze staat achteraan in de rij van mensen die instappen, maar op het laatste moment doet ze instinctief een paar stappen achteruit.
Door een toevalligheid probeerde ik achteraan te blijven bij de grote groep mensen die naar de trein werden geleid. Daardoor kwam ik niet in de trein. De trein was vol. Maar het duurde niet lang. Na een dag of 4, 5 ging er weer een transport en werden wij vanuit Westerbork doorgezonden naar Sobibor.
De lijsten van afgevoerde gevangenen in de treintransporten vanuit Westerbork zijn bewaard gebleven. Op de lijst van het transport van 10 maart zien we haar naam staan. Sophia Huisman. Op diezelfde lijst staan nog veel meer mensen die in de weken ervoor uit Joodse ziekenhuizen en inrichtingen zijn opgehaald. Ze gaan op weg naar Sobibor. Uiteindelijk zal Sophie door veel geluk die reis overleven, samen met 12 andere vrouwen.
In de illegale verzetkrant Vrij Nederland van 21 februari van dat jaar wordt gemeld dat in Amsterdamse Joodse rusthuizen, tehuizen voor ouderen en andere instellingen, zijn leeggehaald. Voor de Nederlandse grens was bereikt, waren er reeds veel doden. De vreselijkste tonelen moeten zich hebben afgespeeld. De overblijvenden zijn in Duitsland gegast, beschrijft de krant, die om redenen van geheimhouding destijds geen bron kon vermelden.
Als je ineens te horen krijgt dat je moet vertrekken om gedwongen in een ver land in een kamp te gaan werken en je mag alleen een rugzak meenemen, wat stop je daar dan in? Kleren? Foto's van dierbaren? Een paar sieraden? Het zijn keuzes die slachtoffers van Sobibor destijds ook hebben gemaakt. In de vitrines van het museum van het kamp ligt een deel van wat er in de grond werd gevonden. Daarin zie je hun keuzes terug. Anderen werden vanuit streken die veel dichterbij lagen naar Sobibor gevoerd. Namen van Poolse Joden werden niet genoteerd. Zij hadden geen rugzakken vol spullen bij zich. En van de meeste van hen weten we dan ook zo goed als niets.
Als er één ding over Sobibor te zeggen valt, dan is het dat het kamp draaide op leugens. Gevangenen werden er voortdurend voorgelogen om ze maar rustig te houden totdat ze in de gaskamers waren. Ook nu nog spreken boeken over Sobibor elkaar soms tegen. Wij zijn daarom op zoek gegaan naar nieuwe bronnen, nieuwe verhalen die je waarschijnlijk nog niet eerder hebt gehoord en die het beeld over Sobibor kunnen bijstellen. Dit is De Stilte van Sobibor. Wij zijn podcastmakers Patty Lou Middelleen hier en Richard Grootbold van Audiodroom Podcast Producties. En we maken deze serie in samenwerking met Stichting Sobibor. Dit is aflevering 3. Toen gingen de deuren open.
Tot de dag van vandaag bestaat er bij veel mensen een vertekend beeld over Sobibor en de andere vernietigingskampen van Aktion Reinhard. Sinds het einde van de oorlog zijn de vernietigingskampen Belzec, Sobibor en Treblinka meer dan eens verward met concentratiekampen. En meestal waren dat kampen waar gevangenen nog een kleine kans hadden om te overleven. In de vernietigingskampen was het uitgangspunt dat die kans er niet was. Het doel was dat iedereen er vermoord werd. Naast de Nederlanders die in Sobibor zijn vermoord, zijn er maar 18 Nederlanders die het kamp en de oorlog hebben overleefd.
Deze aflevering begint daarom ook met het verhaal van Sophie, iemand die in Sobibor was, maar die het kamp toch overleefde. Deze derde aflevering draait helemaal om het perspectief van de slachtoffers van vernietigingskamp Sobibor. Een kamp dat van begin tot einde nog geen anderhalf jaar bestond. Hoe konden uit die doodsmachine toch berichten naar buiten komen over wat daar gebeurde? En hoe overleefden mensen dan Sobibor?
Het transport waarin ik zat, dat waren alleen maar mensen uit het ziekenhuis, hoofdzakelijk. De meeste daarvan zijn in de trein al omgekomen en de rest werd in Sobibor vergast.
Sophie wordt meteen na aankomst in Sobibor uitgekozen om in een ander kamp werk te doen. Haar bagage blijft achter, zij zelf moet mee. Ze zwaait nog even naar de rest. Dan wordt ze naar een vrachtwagen gebracht. Iedereen die ze achterlaat in Sobibor wordt vrijwel meteen daarna vergast.
We zijn slechts 2 uur in Sobibor gebleven. En vandaar werden wij weggevoerd naar een kamp Lublin genaamd. Nadat wij alles in Sobibor hadden achtergelaten. Al onze bezittingen. Volgende morgen vertrokken wij door een SS-vrouw begeleid met zweep en bloedhond die ons herhaaldelijk uitschold en opjoeg. Zij voerde ons naar Lublin, vloekplaats, waar zij ons overleverde aan de daar dienstdoende SS'er.
Sophie spreekt de SS'er aan. Ze zegt dat ze een medische opleiding heeft gehad en hier misschien als verpleegster kan werken. Hier mag helemaal niemand ziek zijn, zegt de SS'er met een grijns. Sophie moet kleding sorteren, maar niet lang daarna wordt ze weer meegenomen naar een ander kamp. Het is het begin van een reis langs in totaal 13 kampen.
Niet alleen het Joodse ziekenhuis waar Sophie werkt wordt leeggehaald. Ook een tehuis voor Joodse ouderen en alle kinderen van het Joodse weeshuis aan de Maternessenlaan in Rotterdam en hun verzorgers worden op dezelfde dag in februari 1943 meegenomen. Louisa Balk van het Stadsarchief Rotterdam vertelt erover bij TV Rijnmond.
Op één dag hebben ze al die 3 tehuizen hebben ze leeggehaald. Alle inwoners, personeel erbij, in lege trucks en afgevoerd richting Westerbork en toen naar Sobibor. 5 dagen later waren bijna alle mensen uit die instellingen al dood.
Een van de kinderen in die legertrucks is Kaatje Pijpenman. Haar naam staat op het Joods kindermonument op de Kop van Zuid in Rotterdam. Ook zij gaat met de trein naar Sobibor en overleeft het niet.
Louisa vindt in het stadsarchief een paar foto's van Kaatje die samen met haar zus Lena in het kindertehuis zat.
En dan hebben we een dossier van Kaatje en Lena Pijpenman, de 2 meisjes in het weeshuis. En dan hebben we hier een foto van het gezin.
Op de foto staan de 4 kinderen van wie de ouders zijn overleden. Kaatje heeft 2 zussen, 1 ouder en 1 jonger dan zij, en een broertje dat lachend naast haar zit. Kaatje is 12, lezen we. Ze heeft een donkere, geborduurde jurk aan en krullen in haar netjes gekamde haar. Het dossier vertelt ook waarom ze in het weeshuis zitten. Hun vader is overleden en hun moeder is te ziek om voor de kinderen te kunnen zorgen. Ze herstelt in een psychiatrische inrichting die het Apeldoornse Bos heet. Wat Kaatje op dat moment niet weet, weten wij nu wel. De moeder van Kaatje is vermoord in Auschwitz. De twee zusjes van Kaatje worden ook in Auschwitz omgebracht. Kaatje zelf wordt vergast in Sobibor. Haar broertje Abraham is de enige van het gezin die de oorlog overleeft.
Op de dag dat Kaatje aankomt in Sobibor is een van de anderen die worden vastgehouden Truus Goud uit Haarlem. Zij is een van de zeer weinigen die erin slaagt om brieven vanuit Sobibor te sturen naar Joop, haar verloofde die niet Joods is. De brieven zijn handgeschreven en ze zijn volstrekt uniek, want ook de antwoorden zijn bewaard gebleven.
Nou, ik wist niet dat ze zo belangrijk waren, want het heeft natuurlijk heel lang bij ons op zolder gelegen.
Dit is Esther de Graaf, de achternicht van Truus.
Nou, dat is denk ik waar al die informatie vandaan komt, uit een doos op zolder, bij mij dus ook. Toen ging ik even door die doos heen. Ja, en toen is gaan rollen.
In die doos op de zolder van haar ouders zitten in eerste instantie vooral foto's. Ze zijn van een familie die ze nooit gekend heeft.
Hier zitten een aantal foto's in nog van vroeger. Kijk, de boeketbakker van opa en oma. Haar ouders. Trouwfoto van mijn opa en oma. En hier zit het ook helemaal vol met alle negatieven van heel die familie. En van vroeger gewoon, van hoe dat ze naar het strand gingen met z'n allen. Het leven zoals Joodse mensen dat leefden toen van vroeger. Ook vergeelde foto's. Dus dan zie je ineens allerlei foto's over een leven wat bij je moeder hoort, maar waar je eigenlijk helemaal niks van weet. Echt helemaal niks van weet. En ik heb hier een heel gek mapje.
En in dat mapje zitten geen foto's, maar brieven. Verstuurd vanuit Arbeitslager Vlodava in het district Lublin. Wij weten inmiddels, dat moet de Sobibor zijn. Want in Vlodava, zo'n 10 kilometer verderop, is nou eenmaal geen kamp. De naam van Sobibor willen de Duitsers geheim houden. De brief bereikt via de Joodse Raad de geadresseerde, Joop Vink. Alleen al dat, een handgeschreven brief uit Sobibor, die ook nog aankomt in Nederland, dat is al ongekend.
Wanneer Truus en haar familie worden opgeroepen om zich te melden voor een werkkamp, besluiten Truus en haar schoonzus Esther onder te duiken. Om extra veilig te zijn, wordt Bertie, het jonge dochtertje van Esther, een paar huizen verderop ondergebracht. Maar Truus en Esther worden door een buurman verraden en ze worden opgepakt. Ze gaan meteen op transport. De kleine Bertie, een paar huizen verderop, ontspringt de dans. Zij komt terecht bij een christelijke familie en overleeft zo de oorlog. De rest van de familie besluit zich te melden in de hoop op een goede afloop. Als tiener hoort Esther, vernoemd naar haar oma, dat haar moeder eigenlijk van Joodse afkomst is en dat haar hele familie in de oorlog is omgebracht.
Ik was 13 toen ik hoorde dat mijn moeder Joods was en dat haar ouders, de mensen waar ik opa en oma tegen zei, niet mijn opa en oma waren. En dat mijn moeder Joods was en dat ze in de oorlog door hen in huis is gehaald en altijd als eigen kind is beschouwd. Dat is dan best wel heftig en dan denk je van, oh wauw. Maar ondertussen mocht je er nooit meer over vragen, werd er ook niet over gesproken.
Een deel van de familie is zelf in de trein gestapt. Truus en haar schoonzus zijn opgepakt. Het huis staat leeg. Joop, de vriend van Truus, slaagt erin om de fotoalbums en het tafelzilver van de familie in veiligheid te brengen. En 80 jaar later is dat er nog.
Hier heb ik een la met allerlei zilveren dingen die ik gekregen heb. Een servettenhouder. Hier heb ik een soort waterbekertje. In een Joods jaartal staat erop. Het zegt mij helemaal niks, want ja, ik kan dat niet lezen. En dan heb ik hier nog een soort zoutvat of zo, denk ik. En dan heb ik hier bestek. Nou, tijd om een keer zilver te poetsen.
Voor Joop zit er daarna niet veel meer op dan afwachten.
Na een tijdje komt er via via een brief van Esther, de schoonzus van Truus uit kamp Westerbork. Ook dat is bijzonder, dat zo'n brief bewaard is gebleven.
Moe, mijn gedachten gaan naar u uit. Ik denk ook in voor alles wat ik moet achterlaten, bitter voor. Ik kan haar handschrift niet zo heel goed lezen. Ik ben flink en moedig en hoop te slagen om te overwinnen. Raar is dat hij zegt, hè, overwinnen. Ik heb gevochten om mijn leven en voor nu moet ik het overlaten aan God. Moe, bid voor het enigste wat me rest. Sorry, dat kan ik niet oplezen. Ik dank u voor alles wat u voor me opofferde. Ik kan niet meer schrijven nu. Kussen voor die kleine, lieve, lieve schat.
Die kleine, lieve, lieve schat, dat is haar dochter. De enige van de familie die de oorlog zou overleven. In de brief staan een paar schuilnamen om de eventueel meelezende Duitsers op een dwaalspoor te brengen. Maar daar houdt het niet op, want wanneer ze in Sobibor aankomt, gaat Truus niet meteen de gaskamers in, maar ze wordt uitgekozen om te werken in het kamp. En vanuit Sobibor schrijft ze opnieuw brieven naar Joop. En weer komen ze aan.
Het bijzondere zit vooral in het hele complete verhaal. Van het begin tot het einde.
Bernolf Kramer van Stichting Sobibor. Hij bestudeerde de brieven van Truus.
En daar zit een verhaal van voor Westerbork, in Westerbork. En dan weten we ook nog dat ze uitgekozen is. En ook nog wonderbaarlijk, want ze voldoet eigenlijk niet aan de kenmerken van de allerknapste jonge dames die er soms uitgekozen werden. Dus er is iets heel bijzonders gebeurd, zij is uitgekozen. Ze heeft 2 keer moeten schrijven. En dat is bewaard gebleven door haar verloofde, door haar vriend. Ja, dat is uniek. En ontroerend.
De tekst van de brieven zelf is niet zo opmerkelijk, maar meer het feit dat ze er zijn en dat de antwoorden van haar verloofde ook bewaard bleven. Truus kon als gevangene in Sobibor niet veel anders dan opschrijven wat de SS'ers haar opdroegen, zegt Bernolf Kramer.
Het verhaal van hard werken en een nieuw leven opbouwen wordt gecontinueerd om de achterblijvers maar de indruk te geven dat je inderdaad een nieuw leven opbouwt. En dat spel werd tot in detail gespeeld. Dus die heeft daar verplicht moeten schrijven. En de tekst werd gedicteerd.
In de volgende aflevering hoor je meer over die brieven van Truus uit Sobibor en wat Esther, haar nichtje, ermee deed.
In het plaatsje Vlodava maken Joden voor de oorlog zo'n 70% uit van de bevolking. Het dorp ligt niet ver van Sobibor, hoorden we net. Duitse soldaten dwingen er de Joden om met blote handen de grafstenen uit te graven van de plaatselijke Joodse begraafplaats. Die grafstenen worden daarna gebruikt om een weg in de omgeving te bestraten. Maar Vlodava gaat ook de geschiedenis in vanwege een heel ander verhaal, de kindermoord. Alwin Kapitein van Stichting Sobibor vertelt over een oproep die door het hele dorp heen werd verspreid.
En dat hield in dat ouders die kinderen hadden onder een bepaalde leeftijd zich met hun kind moesten melden op het sportveld. En dat die kinderen werden vervolgens meegenomen op wagens gegooid en naar Sobibor gebracht.
Alle inwoners weten dat de rabbijn Mendele Morgenstern ook kinderen heeft. Maar kan onmogelijk zijn eigen kinderen voorrang geven bij het laten onderduiken van kinderen. De rabbijn besluit in plaats daarvan dat hij meegaat met de kinderen naar Sobibor. Hij vermoedt al dat hij daarvan nooit zal terugkeren.
Die is toen uiteindelijk die ochtend opkomen dagen in zijn beste pak, zeg maar, samen met zijn kind. En die is met al die kinderen meegegaan naar Sobibor om ze te begeleiden.
De rabbijn en de kinderen worden bij aankomst in Sobibor op dezelfde dag vergast.
Nadat eerst de kinderen zijn omgebracht, wordt de gehele Joodse gemeenschap van Vlodawa opgehaald met vrachtwagens en in Sobibor vergast. Vanaf dat moment staat het dorp zo goed als helemaal leeg. Ongeveer 7000 mensen verdwijnen. Het is bijna alsof ze er nooit zijn geweest. Hun kinderen zijn vermoord, net als zij zelf, nadat ze hun eigen geschiedenis uit de begraafplaats hebben moeten uitgraven. Hoeveel Joden uit Vlodawa er zijn vergast in Sobibor weten we alleen bij benadering. En we weten van de meeste hun namen niet. Op een van de belangrijkste vragen over Sobibor, hoeveel mensen werden er vermoord, hebben we geen precies antwoord.
Ik heb zo close to family, my small brother and my sister and my mother.
Dolf Freiberg is een Poolse Joodse jongen. Hij is 12 wanneer de Duitsers Polen binnenvallen. Hij woont in Lodz, in het midden van Polen. Zijn vader besluit dat ze zo snel mogelijk moeten vluchten voor de bezetters. Maar Dolf vertelt dat meteen op die eerste oorlogsdag zijn vader wordt doodgeschoten. In de maanden erna worden al zijn familieleden gedood, de meeste in Sobibor. En als Dolf het zelf niet had overleefd, dan zou waarschijnlijk niemand meer hun namen hebben gekend.
One soldier chose 3 Jews and 3 soldaten. My father was a soldier in the first war and he shot them just to the beginning from the war.
Er volgt een periode van honger voor het gezin dat moet verhuizen naar het ghetto in Warschau. Ze mogen ook daarheen zo goed als niets meenemen. Op een dag weet zijn moeder een manier te vinden om de kleine Dolf uit het ghetto te krijgen.
I arranged to take you out of the ghetto. We shall see each other after the both things will be finished, something like that.
Dolf wordt op een trein gezet naar de regio Lublin, waar iemand hem zal opwachten. Maar Dolf vertrouwt het niet en ontsnapt. Hij zwerft door een klein dorp in de omgeving en weet er onderdak te vinden. Dan wordt hij op een dag wakker van doordringend lawaai. Vrachtwagens in de straten.
In this town is surrounded by Germans. They say all people have to go out in the main market.
Iedereen moet zich melden op het marktplein, wordt geschreeuwd. Dolf hoopt dat hij door de Duitsers teruggebracht zal worden naar zijn familie en hij loopt naar buiten.
Maar de werkelijkheid is anders. Hij wordt met alle inwoners van het dorp meegenomen naar een treinstation een dorp verderop, waar ze de nacht doorbrengen. De volgende ochtend wordt iedereen door SS'ers en Oekraïense wachters in een trein geduwd.
Germans en Oekraïnen, girls in de SS, they begin to put us in the wagons.
Dolf merkt dat er nauwelijks verse lucht is in de trein. Zo vol zijn de wagons. Na een benauwde reis van een paar uur stopt de trein. Dolf voelt dat telkens een paar wagons worden losgekoppeld en worden weggereden. Dan is zijn wagon aan de beurt. En na een korte rit gaan de deuren open. Hij is in Sobibor.
En when they FF opened the wagon, the wagons, German with dogs and Ukrainian, and they yell out, out, quickly, quickly, quickly out, and they spring on the wagons, and they give it the wrong direction.
Dolf Freiberg beschrijft later de bizarre combinatie van geluiden die hij hoort wanneer hij de trein uitkomt. Gehuil van vrouwen en kinderen. Geschreeuw van de SS'ers. Gesis van de locomotief. En een orkest van gevangenen dat boven de herrie uit probeert te komen. Te midden van de chaos spelen ze vrolijke, geruststellende muziek. Maar de illusie verwaait langs het spoor. Er is niemand die luistert.
Dolf Freiberg ziet op de appelplaats in het kamp hoe mensen die een vak beheersen uit de rij worden gehaald. Ongemerkt gaat hij bij die groep staan en dat wordt geaccepteerd. Ook hij moet gaan werken in Sobibor. In de dagen erna dringt het langzaam tot hem door dat de verhalen die de SS'ers vertellen over werkkampen allemaal leugens zijn. We wisten die dagen niets over de manier waarop onze familieleden waren vermoord. Maar ze leefden duidelijk niet meer, schrijft Dolf later in zijn autobiografie. De trein was alweer weg. Duizenden mensen waren weggeleid, verder het kamp in. We hoorden gegil en het zware gebrom van een motor. Daarna werd het stil en het kamp was weer leeg.
Een derde van alle slachtoffers die zijn vergast in Sobibor zijn kinderen. Sommigen zijn wezen die helemaal alleen in de trein stappen. Er zijn kinderen die in Nederland door hun Joodse ouders te vondeling zijn gelegd, in een poging om zo hun kind voor deportatie te behoeden. Maar soms ging dat mis. Journalist Frank van Kolfschoten schreef een boek over Remy, een Hollands jongetje dat in Bloemendaal op straat werd gevonden. Ook dit kind is een vondelingetje.
Dat was een methode om die kinderen te redden. Want die mensen die dan de baby op de stoep vonden, die zaten vaak in het complot. Die wisten dat ze die baby gingen krijgen. En die liepen dan naar de politie. En zeiden, nou, we hebben een baby op de stoep gevonden. En die willen we gaan aangeven bij de burgerlijke stand.
Er worden begin 1943 steeds meer kinderen te vondeling gelegd voor de deur van niet-Joodse gezinnen. Duitsers besluiten daarop een verordening in te stellen die bepaalt dat alle kinderen die te vondeling worden gelegd automatisch als Joods kind worden beschouwd. Alleen is er één jongetje gevonden, zegt Frank van Kolfschoten, vlak voor deze nieuwe regel van kracht werd. Ze noemen hem Remy.
En dat jongetje dat was terechtgekomen in de Joodse crèche aan de plantage Middellaan in Amsterdam. En dat jongetje dat had ook een naam gekregen. Zoals dat ging met vondelingen naar de plek waar het was gevonden. Namelijk op de Van Duinwijkweg in Bloemendaal. En de voornaam, en het was daarom genoemd Remy van Duinwijk. En de voornaam had hij gekregen naar het boek van Hector Malot, Alleen op de Wereld.
Er bestaat ook een foto van Remy, gemaakt een maand voordat hij werd afgevoerd. Een mannetje van anderhalf dat rechtop staat in de box en met zijn hoofd schuin de fotograaf met zijn grote kinderogen aankijkt. Een foto die bij Frank moeilijk weer van zijn netvlies afgaat. Het beeld laat hem niet meer los.
Een heel aangrijpend beeld is dat. Er staat hij in de crash, in de box. Je ziet een enorme eenzaamheid ook, hoe hij daar staat in die box. Als die een jaar of anderhalf oud is.
De foto is nog indringender wanneer je weet wat er met Remy is gebeurd. Want zo klein als Remy is, ook hij moet mee, eerst naar Westerbork en daarna naar de gaskamers van Sobibor. Samen met een begeleidster die zijn handje vasthoudt. Remy is maar één van de vele kinderen die in Sobibor worden vermoord. Een paar weken later, op 6 en 7 juni 1943, vertrekken twee treinen met Joodse kinderen uit kamp Vught. Alle kinderen onder de 16 jaar moeten daar weg. Hun ouders mogen mee als ze willen. Er wordt gezegd dat ze naar een speciaal kinderkamp in de buurt gaan, maar de treinen rijden naar het doorgangskamp Westerbork en daarna naar Sobibor in Polen. De bijna 1300 Joodse kinderen worden er vrijwel meteen na aankomst om het leven gebracht.
Een van de meest indringende beschrijvingen van hoe het was in Sobibor komt van Dolf Freiberg, die als tiener van zijn familie wordt gescheiden en als enige van zijn gezin overleeft. Je hoorde hem al eerder. In zijn boek To Survive Sobibor beschrijft hij wat hij zag. Joden werden elke dag gemarteld. Ze werden geslagen met zwepen. En de grote hond van een van de kampwachten werd tegen ons opgehitst en beet ons waar hij kon, schrijft Dolf. Wie niet meer kan werken, bijvoorbeeld in de sorteerbarakken, die wordt meegenomen naar wat eufemistisch lazaret heet, om daar meteen te worden doodgeschoten. Er is een voortdurende angst bij de dwangarbeiders dat zij ook worden neergeschoten. Ze doen alles om dat te vermijden. Ze rennen en voeren elke taak zo snel mogelijk uit om maar geen van de SS'ers boos te maken.
Dolf moet met hout slepen, barakken schoonmaken en bij vrouwelijke gevangenen die de gaskamers ingaan de haren afknippen in de kappersbarak, een paar meter voor de deuren van de gaskamers. Hij is 16 jaar als de opstand van gevangenen in oktober 1943 plaatsvindt. En tussen het geweervuur rent hij weg. Hij beschrijft hoe hij over een mijnenveld loopt waar veel andere vluchtende gevangenen omkomen, maar hij heeft geluk en hij bereikt de bossen. Ik keek achterom en zag tientallen gevangenen in mijn richting rennen. We hadden weinig geloof gehad in een ontsnapping, maar nu renden we de vrijheid tegemoet. Dat was gelukt. We gingen de wereld vertellen wat er in Sobibor was gebeurd. Het boek dat hij schreef vertelt ook hoe hij in de maanden daarna overleeft in de koude winter van 1944 in Polen.
Dat deel van zijn verhaal laat zien dat niets in een oorlog puur wit of zwart is. Ik kreeg onderdak bij een paar vrouwen die uit hun dorp waren gezet, omdat ze relaties hadden gehad met een Duitser, vertelt Dof in het boek. Op een avond klopt hij bij ze aan, rillend van de kou. Een Russische soldaat met wie Dof tijdens de opstand in Sobibor is weggevlucht, staat naast hem. De grote, sterke soldaat ziet de blikken van de vrouwen die daar al maanden alleen wonen. Hij begint met ze te flirten en biedt seksuele diensten aan. Die aanpak werkt. Het is misschien geen mooi verhaal, zegt Dof, maar we mochten wel blijven.
Intussen zijn er ook andere dreigingen naast honger en kou. In het boek Golden Harvest beschrijft auteur Jan Tomasz Grosz dat Poolse guerrillagroepen in die tijd op zoek zijn naar ondergedoken Joden en de omgeving uitkammen. Overlevenden verklaren in het boek dat ook de Poolse politie daaraan meewerkt. Joden die worden gevonden tijdens deze Judenjagd worden zonder pardon doodgeschoten. Tientallen gevangenen die uit Sobibor zijn ontsnapt komen zo alsnog om.
Dof kan zich als jongen aansluiten bij een paar lokale dieven die in de omgeving uit stelen gaan. Hij heeft geen keus. Er moet voedsel op tafel komen. Op een dag komt de groep aan bij een aanstaand bruidspaar dat alles voor hun bruiloftsfeest de dag erop al heeft klaarstaan. De oudere bendeleden zijn gewapend met geweren. Terwijl zij de bewoners bedreigen, laat Dof alle hapjes in. In zijn boek beschrijft hij hoe hij daarna met ontzetting toestaat te kijken terwijl de bruid door de dieven wordt verkracht. Dof is net 16 jaar, is ernstig ziek door voedseltekort en de vele nachten buiten in de vrieskou. En hij kan niets voor de vrouw doen.
We horen van veel mensen die na de oorlog in Sobibor zijn geweest dat ze zich zo moeilijk kunnen voorstellen dat dit nou de plek is waar het gebeurd is. En dat heb ik ook nu we er weer zijn. Het is heel rustig. Vlakbij staat het enige huis dat in de directe omgeving van Sobibor wordt bewoond. Lang werd gedacht dat dit de woning van de commandant was, maar eigenlijk weet niemand precies waarvoor het huis diende.
Een vrouw is de was aan het binnenhalen bij die woning. Ze draagt een rok en ze heeft een vaal shirt aan. Sluike, bruin-grijze haren. Ze staat stil. Het regent en ze kijkt wat we hier staan te doen. Het begint harder te regenen, maar zij haalt rustig de rest van de was van de lijn. Wij kijken naar het bordje waarop staat dat op deze plek de opstand van Sobibor begon. Ik kijk nog even achterom en zie haar met de mand wasgoed naar binnen lopen. Binnen in de gang staat een speeltoestel voor kinderen. Dan gaat de deur dicht. Het is 14 oktober, de dag van de opstand. In 1943 was dat precies de eerste dag van het Joodse Loofhuttenfeest, het feest van de overwinning van het goede op het kwade.
We gaan nog even terug naar het verhaal over de kleine vondeling Remy, want dat verhaal kent een ongelooflijk einde. Journalist Frank van Kolfschoten schreef een boek over Remy met wat hij toen kon vinden. Maar pas jaren na de publicatie krijgt hij contact met een man die Eddie Gezang heet. En Eddie is op zoek naar informatie over het lot van zijn kleine broertje die in de oorlog ineens is verdwenen. Als ze de informatie naast elkaar leggen, is er geen twijfel mogelijk. Eddie blijkt de broer van de kleine Remy. Als kind dacht Eddie dat zijn broertje was ondergedoken. Maar hoe het werkelijk is gelopen en dat zijn broertje te vondeling is gelegd, dat is nieuw voor hem.
Het bleek dat hij dat eigenlijk nooit had geweten, omdat zijn vader daar altijd over was blijven zwijgen. Hij wist helemaal nooit dat zijn broertje in de Joodse crash terecht was gekomen.
Remy blijkt Kontje te hebben geheten, Kontje Gezang. Zijn ouders en zijn broer duiken in september 1942 onder, maar het gezin kan niet bij elkaar blijven.
Nadat de hele familie is ondergedoken, toen hebben ze opgesplitst. Toen hebben ze Kontje bij de tante ondergebracht. En daar werd het op een gegeven moment ook te gevaarlijk. En zij heeft hem via een verzetsnetwerk heeft ze hem proberen te redden door hem te Vondeling te leggen.
Maar dat plan slaagde niet, zo hoorden we al eerder. De Duitsers nemen Kontje mee, eerst naar het politiebureau, daarna naar de Joodse crash. Daar wordt door de Duitsers de hulp ingeroepen van Johan Strak, een wethouder en een arts. Hij komt tot een gruwelijk oordeel nadat hij Kontje heeft onderzocht.
Dat Kontje een Joods jongetje moest zijn volgens hem. En hij baseerde dat op dat hij Joodse oren zou hebben. En dat betekende dat Kontje definitief Joods verklaard was.
De uitspraak betekent voor Kontje meteen een veroordeling. Nu het jongetje Joods is bevonden, moet hij naar Westerbork. Twee begeleidsters van de crash gaan vrijwillig met hem mee. Kontje komt terecht in de wezenbarak van Westerbork en gaat van daaruit een maand later de trein in naar Sobibor.
In dat ene transport van 18 mei 1943, dat bestond uit ruim 2000 mensen. En daar zaten ook 600 kinderen bij. Ja, hij was toen 1,5 jaar, dus hij, je kan zien dat hij in de box dat hij staat. Dus hij zal kunnen hebben lopen. Dus hij was niet meer een hulpeloze baby die in de armen van iemand moest reizen. Maar dat weten we dus niet hoe hij daar in die trein heeft gezeten.
Het verhaal van Kontje is bij toeval uiteindelijk bij zijn broer terechtgekomen. Het enige familielid dat nog leeft en die weet wie Kontje was. Iemand die zijn naam noemt.
Het oorlogsverhaal van de Rotterdamse jonge verpleegster Sophie Huisman, waarmee we deze aflevering begonnen, is ook bijna onvoorstelbaar. In Sobibor wordt ze uit de rij wachtende gehaald. Ze moet in een ander kamp gaan werken. Nadat ze Sobibor levend uitkomt, wordt ze langs in totaal 13 kampen gevoerd. Een paar keer komt zij daarbij terecht in een kamp met een gaskamer. Maar ze krijgt telkens nieuw werk toebedeeld. En dus wordt ze dan op het nippertje weer afgevoerd.
In het kamp Travniki moeten ze uit de monden van vermoorde slachtoffers gouden tanden trekken met een nijptang. Later in de oorlog moeten ze van het ene kamp naar het andere kamp lopen in een dodenmars. Maar ook dat overleeft ze. Uiteindelijk wordt Sophie in Theresienstadt door Sovjet-troepen bevrijd. Door de vlektyfus die ze heeft opgelopen weegt ze dan nog maar 37 kilo. Ze is 19 jaar oud en ze heeft 2 jaar in de kampen doorgebracht.
In de bandopname wordt haar de vraag gesteld of ze, 20 jaar later, nog vaak aan haar tijd in de kampen moet denken.
Ja, ze zitten wel in mijn gedachten op bepaalde momenten. Als ik iemand zie slaan met een stok of met een riem, dergelijke dingen, dan denk ik eraan.
Het is de eerste keer dat Sophie over haar ervaringen vertelt. Dat doet ze vooral, vertelt ze, omdat een ander meisje dat ze kent in de kampen, Mirjam Blitz, besluit een boek te publiceren over haar tijd in de kampen.
Het is bijna 20 jaar geleden dat alles wat hier volgt gebeurd is. Niet te geloven. Maar tot nu toe heb ik niet de moed kunnen opbrengen om dat wat ik en met mij nog een groepje Hollandse meisjes hebben meegemaakt te kunnen vertellen. Dat ik er nu eindelijk toe kom, is naar aanleiding van het boek van mijn kampcollega Mirjam Blitz.
Ik kon eerder de moed niet opbrengen, zegt ze. Het klinkt als een verontschuldiging.
De opname is extra bijzonder omdat Sophie alleen die ene keer over haar verblijf in de kampen spreekt. Haar verhaal bleef vrijwel onbekend. Toen Selma Engel-Wijnberg in december 2018 overleed, werd zelfs gedacht dat daarmee de laatste ooggetuige van Sobibor was overleden. Maar dat klopte niet. 14 mei 2023 is de dag dat Sophia Engelsman-Huisman, laatste Nederlandse overlevende van Sobibor, kwam te overlijden.
Misschien nog wel net zo belangrijk als die levensgeschiedenissen van deze aflevering is de vraag wat er na die oorlogservaringen gebeurde met ze. Konden ze herstellen van het trauma? Overlevenden van Sobibor die, ook al praten ze soms niet eens over hun ervaringen, toch hun angst overbrengen op anderen. Hoe kan dat? En wat moet je doen om van zo'n trauma af te komen?
En toen mijn dochter geboren werd, toen heb ik er echt zo lang last van gehad dat ik dacht, als er nu een oorlog uitbreekt, ik ben niet Joods opgevoed, maar ik ben wel Joods. Mijn moeder was Joods. Mijn dochter is ook Joods, dus wij zijn gewoon de Sjaak.
Blijf vooral luisteren, want daar praten we in de volgende aflevering over door. Dan kijken we ook verder in de documenten uit het oude Sovjetarchief. Daar komen steeds meer ongelooflijke verhalen uit, die soms echt haaks lijken te staan op wat we uit de boeken van Sobibor weten.
Wil je die volgende aflevering niet missen? Klik dan nu op volgen of abonneren. Wij zijn Audiodroom Podcast Producties. We maken deze serie in samenwerking met de Stichting Sobibor.
Elke aflevering van deze podcastserie eindigt met Ben Oranje. Ook deze derde aflevering. Ben schrijft gedichten, of spoken word als je wil. En nu heeft hij deze aflevering gehoord, net als jij. Dit is wat hij hoorde en voelde.
Het zacht blauw rondom de pupil van jou is een cadeau van je moeder. Je handjes rondom de spijlen van de box vormen zich later. Een kleine vuist. Temperament van je vader. Je bent een resultaat van liefde, kleine vaandeldrager. In jou schuilt een zekere verwondering. Maar ook het weerloze lot van een vondeling. De kleintjes hadden allemaal een ander begin. Bertie kreeg het leven bij een christelijk gezin. Het was Kaatje haar moeder, die niet voor haar kon zorgen. Het waren Koentjes en Oren die zijn leven verloren. Het was rabbijn Mendelen met alle kinderen, in een pak op het Poolse plein. Of een weesje met een verzorgster, dagenlang in die volle trein. Lieve kleintjes, als de deur zo opent, klinkt er een rare soort muziek. Er spelen liedjes die je kent, maar de mensen ken je niet. Er is een station en een bos, en een dorpje dat je ziet. Er zijn mannen met stokken, en die dulden geen repliek. Er zijn mensen die vragen om je koffertje en je spullen. En de hondjes die je ziet, zullen alleen maar wild gaan brullen. Haal even goed adem, dat heb je dagen niet gedaan. Zoek de mensen met een glimlach en ga daar dan zachtjes staan. Blijf bij degene die lief is, die je hand vastpakt. Zij is je nachtlamp, die je stem hoort, voor als het straks te donker wordt. En ik weet het, je voetjes kunnen dit amper dragen. Hield je zo flink in al die lange, bange dagen. Ik hoop op een zachte zon op je bolletje. Of nog een vriendje in die rij. Dat je denkt aan je moeder, je broertje en aan mij. En niet aan dat het lotje dit zou geven. En geen ander einde had. Wij hebben gevochten voor jouw leven. Kleine, lieve, schat.